Ik wil graag beginnen met dat ik hoop dat niet een van mijn zwagers die tekst op het bord heeft gezet. Ik ben Jan Hendricks.
Ja. Ik zit er net aan te kijken. Ik heb het
toch wel dit aan jou.
Dat is je bij deze vergeten.
Sorry,
Jan. Maakt niet uit, hoor. Nou, ik zal me even voorstellen dan. Ik ben Jan Hendricks. Ik ben al 11 jaar zwager zo'n beetje van Jeroen. Getrouwd met zijn jongste zusje.
Start mee van
ja. Zullen we eruit knippen. Nee, fijn om voor de tweede keer in korte tijd bij jullie te zijn. Ik ben best een beetje zenuwachtig. De vorige keer heb ik een preek gehouden die me echt na aan het hart lag. En ik wil daar graag op verder bouwen. Maar het is altijd, dat was voor mij best een beetje zoeken. Van waaruit ga ik dat doen? En ik wil me daar natuurlijk in de eerste plaats door de geest door laten leiden. En de afgelopen week ben ik hier heel veel mee bezig geweest. En ik heb daar zelf ook weer diepe lessen uit moeten leren. Dus je merkt gewoon, joh, ga met Gods woord bezig en je leert lessen. En daarom wil ik wel eerst even terug naar de vorige keer. Want hetgeen wat we vandaag gaan behandelen, bouwt voort op waar we de vorige keer geëindigd zijn. Maar het is wel cruciaal dat we dat niet vergeten. Want ik hoop niet dat als je vandaag naar huis gaat, dat je dan in een bepaalde onrust zit. Of denkt van, we moeten toch van alles, om het zomaar te zeggen. Dus ik wil even terug naar waar we de vorige keer geëindigd zijn. We zijn de vorige keer geëindigd bij het feit dat we moeten zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En dat we onze rust bij Hem vinden. En dat we Jezus alleen zien. En dat is eigenlijk waar ik vandaag op verder wil bouwen. En dat wil ik doen vanuit 2 Petrus 1. En ik werd eigenlijk in eerste instantie geraakt door vers 8. En die vers 8 wil ik dan eerst met elkaar lezen. Dan gaan we daarna de hele tekst lezen. Maar dan weet je een beetje waar ik graag verder mee wil gaan. Want dat is ook soms een ingewikkeld proces. En die dingen werken ook niet bij iedereen hetzelfde. Dus dingen die ik misschien zeg, die passen bij mijn context. En die passen bij hoe ik in elkaar steek. Maar dat kan anders werken. Maar ik geloof wel dat Petrus hier natuurlijk geïnspireerd door de Heilige Geest bepaalde basisprincipes meegeeft voor geestelijke groei. Dus het zitten aan de voeten van de Heer Jezus heeft tot gevolg dat je zijn geur gaat opvangen. Dat kan niet anders. Als ik de hele dag met mijn vrouw ben en ik knuffel haar en ik zit naast haar en ik ben met haar, dan neem ik op een gegeven moment haar geur over. En zo is het nodig dat als wij aan de voeten van de Heer Jezus zitten, dat wij ook zijn geur over gaan nemen. Dus het gaat invloed hebben op onze levens. We gaan iets van Hem, als het goed is, laten zien. Maar dat komt, en dat wil ik dus direct zeggen, niet voort uit werken. Ik hoop echt niet dat je zo zit. Maar dat komt voort uit verlangen. Omdat je ziet hoe heerlijk Hij is. Omdat je onder de indruk bent van alles wat Hij heeft gegeven. En daar begint Petrus zo meteen nog mee. Daar gaan we zo meteen lezen. Maar eerst vers 8. Dan zegt hij, want als deze dingen bij u aanwezig zijn, en dat zijn dus de voorgaande dingen, daar gaan we zo meteen lezen, en toenemen, zullen ze u niet doelloos, dus je krijgt een doel in je leven, en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. En ik geloof dat het daar in ons leven om gaat. Dat wij meer en meer kennis krijgen van onze Heer Jezus Christus. Want dat is nodig. Dat hebben we gewoon nodig. We komen allemaal ergens vandaan. En we zijn allemaal ergens naartoe onderweg. En in die tussentijd is Christus in ons leven bezig. God is ons aan het kneden. Hij is soms aan het snoeien. Soms laat hij iets bloeien. Maar dat is nodig, zodat we iets van Hem laten zien. En ik ben er ook van overtuigd, wat ik de vorige keer ook al zei, wat er in Filippenzen 1 vers 6 staat. Pak die er ook maar direct even bij. Want dat is ook van belang om je dat goed te beseffen. Dat is namelijk dat God zegt, door Paulus heen, in vers 6, Filippenzen 1 vers 6, ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal op de dag van Jezus Christus. Dus het houdt ons ook nederig, want er komt geen voltooiing van mij hier. Er komt voltooiing op de dag van Jezus Christus. Waar we net in het avondmaal over aan dachten. Dat er een moment zal komen waarin we verenigd zullen zijn met Hem. En dan kom ik ook pas tot voltooiing. Dus tot die tijd, dan is het soms gewoon strijden. Maar dan is het wel aan onze taak om de strijd goed te voeren. Dat is de opdracht. En daar wil ik vandaag over nadenken met elkaar. Dat we dat op de goede manier doen. En ik denk ook dat Petrus ons daartoe oproept. Want in vers 5 zegt hij van 2 Petrus 1. En daarom moet u zich er met alle inzet op toelichten. En dan komen er een aantal dingen. Maar we gaan eerst lezen vanaf vers 1. Maar dit is even een klein beetje inleiding op waar ik vandaag met elkaar over na wil denken. Vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden, door de kennis van God en van onze Heer Jezus Christus. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toelichten, om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer, dat geldt ook voor de zusters natuurlijk, des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verlengd tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. En daarin voel ik me in de eerste plaats al een beetje vereerd dat ik dat in de woorden van Petrus mag doen. Tot op de dag van vandaag klinken deze woorden in de gemeentes. En dat moet voor Petrus natuurlijk ook iets bijzonders zijn. Het was zijn verlangen. En hij zei, ik doe het. Maar tot op de dag van vandaag gaan deze woorden de gemeentes door. Dat is natuurlijk bijzonder en prachtig. Dus dat willen we vandaag ook doen. We willen onszelf herinneren aan al deze dingen. Dat was het verlangen van Petrus. En ik denk dat dat nodig is. En dat we dat dus vandaag ook gaan doen. We gaan onszelf daaraan herinneren. Even een klein beetje context op de brief. Petrus heeft 2 brieven geschreven, misschien meer, maar er zijn er 2 opgenomen in onze Bijbel. En de eerste brief die Petrus schrijft, die schrijft hij eigenlijk aan de gemeente om hen voor te bereiden en te waarschuwen op dreiging van buitenaf. Dus er zijn dingen buiten de gemeente die de gemeente bedreigen. In de tweede brief van Petrus waarschuwt hij de gemeente voor dreiging van binnenuit. Wat zijn nou dingen waar ze op moeten gaan letten? En hij heeft eigenlijk zijn brief zo opgebouwd dat hij in het eerste hoofdstuk waar wij nu mee bezig gaan, bezig is met de vorming van de christen. Kijk, ik kan de christen wel, ik denk dat Petrus zo heeft gedacht, je kunt een christen wel waarschuwen van joh, daar is water en dan moet je niet invallen als je niet kan zwemmen. Maar hij heeft waarschijnlijk gedacht van ik kan ze veel beter leren zwemmen. Want dan hoef ik ze ook niet meer te waarschuwen voor dat water. En dat is een beetje wat hij hier dus doet. Dus hij roept hen er eigenlijk toe op om volwassen te worden in de kennis van Christus, in de kennis van de genade, zodat invloeden van binnenuit geen invloed hebben op hun leven, omdat ze weten wat de waarheid is. Je kunt 1000 dwalingen kennen. Sommige mensen weten dat. Die weten van elke kerk, dat is die dwaling, en dat is die dwaling, en dat is die dwaling. Maar je kunt veel beter kennis hebben van de waarheid. Dan hoef je geen dwaling meer te onthouden. Want als jij weet wat de waarheid is, dan kan geen dwaling jou meer beïnvloeden. En dat is eigenlijk wat Petrus hier doet. Hij wil dat er kennis komt van de waarheid. En in 2 Petrus gaat hij eigenlijk waarschuwen voor 2 dingen. In de eerste plaats gaat hij hem waarschuwen voor een dwaling die binnen gaat komen, of die er misschien al wel is, van mensen die de genade misbruiken. Misbruiken op zo'n manier, die gaan zeggen, joh, je hebt genade ontvangen en in die genade kun je wel weer eigenlijk terug in je vlees gaan leven, want dat is toch allemaal goed. Hij zegt dan verderop ook, hè, dat is die hele bekende uitspraak, zij zijn als honden die terugkeren naar hun braaksel. Zij zijn helemaal, dat zegt hij hier ook in het stukje wat we zo meteen gaan, ze zijn vergeten waarvan ze gereinigd zijn. Dus zij gaan eigenlijk een kant op die los is van God, van zijn woord, van een weg van levensheiliging. En ze zeggen van joh, in de genade maakt het niet meer uit wat jij doet. Leef er maar op los. En dan zegt Petrus, het zijn mensen die de verlangens van hun eigen vlees aan het volbrengen zijn. Dat moeten we niet doen, want daar zijn we aan afgestorven. We zijn gestorven aan ons eigen lichaam en wij behoren niet meer onszelf toe, maar we behoren Christus toe. Dat is de dwaling waar Petrus eigenlijk tegen waarschuwt in deze brief. Maar dat is één kant van de medaille, want toen ik hiermee bezig was, dan dacht ik, dat is super duidelijk. Dat is namelijk genade misbruiken en als je dat doet, dan word je een genaderover, want je gaat bij mensen genade wegroven. Want je kunt wel denken dat het heerlijk is om in de vrijheid te leven van je vlees. Maar de zonde maakt ons slaaf. Maar wij hebben echte vrijheid in Christus. Dus iemand die jou dat aanbiedt, die moet je direct teruggeven. Ja, maar wat je nou doet, dat klopt helemaal niet. Want de vrijheid in Christus is vele malen heerlijker dan hetgeen wat jij mij nu aanbiedt. Dus kennis van genade, die is nodig. Maar er is ook een andere dwaling die de gemeente binnen kan komen. En dat is eigenlijk waar Paulus voor waarschuwt in de Galatenbrief. Want je hebt genaderovers als het gaat om mensen die alles goed vinden, maar je hebt ook mensen die wetten gingen introduceren in de gemeente. En daar waarschuwt de Galatenbrief heel erg voor. Hè? Van pas er voor op, u staat vrij en nu komen er mensen in uw midden die u weer een wet gaan opleggen. Alsof u verbrengers van de wet bent. Nou, dat moet ook niet. Dus het is nodig dat je in het gemeente zijn, ik noemde dat van de week zo, als het ware danst op het koord van de genade. En je hebt 2 kanten. 2 kanten waar je voor moet waken. Waar je niet heen gaat vallen. En dat is enerzijds een bepaalde vrijheid in het vlees die alles maar goed vindt. En aan de andere kant mensen die toch weer een wet gaan toevoegen. Alsof als je dat niet doet, dat het dan niet goed is. Nou, en dat wil ik als eerste meegeven van wat Paulus eigenlijk ook in deze brief doet. Beide moet je niet doen. Beide moet je doen het volgende. Er moet kennis, meer en meer kennis komen van de genade. Want in vers 2 zegt Petrus het volgende. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Door de kennis van God, van Jezus Christus. En het is zo'n sterk verlangen van Petrus dat hij zijn brief er ook mee eindigt. Want ga maar eens naar de laatste vers. Dan zegt hij, vers 18 van hoofdstuk 3. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere Jezus, van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Dus we moeten en we kunnen groeien in de kennis van Christus. En dat, even weer terug, is dat heerlijke zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Want ik noemde net het woord moeten en ik weet dat er altijd een beetje, daar ben ik zelf wat gevoelig voor, moet ik dan dingen? Nou, je moet niet veel dingen, maar als ik dan 1 moeten mag aanreiken, dan moet je maar wel gaan zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En je hierin verdiepen, dat die genade en die kennis van Christus gaat vermeerderen. Nou, daar zijn een aantal ingrediënten die, om het zo maar even te zeggen, die Petrus ons aanreikt. En dat doet hij vanaf vers 5. Maar ik ga daar niet beginnen. Want daar begint Petrus namelijk ook niet. Petrus begint namelijk aan een aantal dingen, over een aantal dingen die als een vast fundament onder die dingen die wij moeten gaan toevoegen in ons leven liggen. En ik heb er eigenlijk vier uitgekozen die ik, of die ik hierin kan zien en kan vinden, die ik eerst met elkaar wil behandelen, die als een soort fundament liggen onder datgene wat daar vervolgens uit volgt. En dat is ook cruciaal, want als je die dingen niet hebt, of als die er niet zijn, is het ook onmogelijk om dit op een goede manier te doen. Ik begin bij vers 1. Want daar staat het eerste wat ons gegeven is door God, zodat wij in hem kunnen groeien. Want wat staat er, wat zegt Petrus daar? Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Wij hebben een kostbaar geloof ontvangen in Christus. We hebben gekregen dat we gerechtvaardigd zijn. We stonden in de rechtszaal. De rechter kwam binnen en het vonnis was schuldig. Wij staan en stonden schuldig tegenover God. Maar, waar we net in het avondmaal over na hebben gedacht, Christus is verschenen in de rechtszaal en hij heeft ons vrijverkocht. We zijn 100% vrij. Mijn schuld en mijn zonde heeft hij op zich genomen. En dat maakt dat ik, wat ik net ook al zei, mag zeggen, Abba Vader. Dat is het meest kostbare in ons geloof wat we hebben ontvangen. Dat we zicht hebben mogen krijgen op Christus. En dat hij alles, maar dan ook alles, heeft volbracht. En weet je wat er gebeurt met iets wat kostbaar is? Stel dat ik een dief zou zijn en ik zou een huis binnengaan. Dan zou ik op zoek gaan naar het meest kostbare. De dief rooft altijd het meest kostbare. En weet je wat het meest kostbare is wat jij en ik hebben ontvangen? Dat is het geloof in onze Heer Jezus Christus. En de boze is er op uit om dat te roven. En dan zul je zeggen, maar dat is toch onmogelijk? Nou, ik kom er steeds meer achter in mijn eigen leven. Dat ik zo vaak vergeet dat ik moet leven van genade. Dat ik toch weer voor Christus uit aan het lopen ben. Dat ik weer mijn zicht op hem kwijt ben. Maar dat ik achter hem moet lopen. Dat ik moet beseffen dat alles volbracht is. Weet je, ik weet niet als jij jezelf in de spiegel ziet. Hoe je jezelf dan bekijkt. Als jij jezelf in de spiegel ziet. Besef je dan dat je voor God 100% gereinigd bent. Dat je alle vrijheid hebt. Dat er niets meer voor nodig is om tot hem te komen. Is dat het besef? Is dat de vrijheid die jou geboden is? Of die je beseft, om het zo maar te zeggen? Want dat is het geloof dat we hebben ontvangen. En persoonlijk merk ik dat ik heel vaak voor de spiegel ga staan. En dan ben ik bezig mezelf te beoordelen. En dan geef ik mezelf 5. Dan zeg ik, ja, je doet wel je best, maar je doet het toch niet goed. Je komt daar nog wat tekort in. En dan ben ik alweer bezig om de kracht en dat heerlijke, kostbare evangelie wat ons is gegeven, toch weer kleiner te maken. Maar als ik nou gewoon ga staan en zeg, Heer, het is onbegrijpelijk dat een zondaar als ik hier voor de spiegel mag staan en gewoon mag zeggen, het is 100% goed. Dat is het meest kostbare wat ons is gegeven. En die Satan wil dat zo graag wegstelen. Hij wil graag dat wij niet vanuit dat besef leven. Hij weet wel dat het zo is, want we zijn bedekt met het bloed, dus hij wordt er elke keer aan herinnerd. Maar we leven zo vaak, zo weinig uit dit besef. Maar het is te goed. Je mag zeggen, het is goed tussen God en mij. En dat is niet uit mij, maar dat is door Christus. Dat is het meest geweldige en het meest kostbare geloof dat ons is geschonken. Ik heb ook niets om in te roemen. Het is mij gegeven en ik mag de Heere ervoor danken. Dat is het eerste wat Petrus zegt. Dit is jou geschonken. Laat dat niet roven. Laat nou niet genaderovers in jouw leven komen. Of in de gemeente komen die toch weer zeggen. Nou, jij zegt dat je een kind van Christus bent. Maar je doet zus. Of jij doet zo. Nee, dan zeg je. Oh ja, klopt. Ik faal aan alle kanten. Maar ik mag weten dat ik in Christus 100% gereinigd ben. En vanuit dat verlangen wil ik leven. Of als er mensen komen die zeggen, joh, zullen we gewoon niet zo moeilijk doen. Ik kan toch prima de zonde toelaten. Draai toch vrij in Christus. Die zegt, nee. Ben jij vergeten waar je van gereinigd bent? Het heeft hem alles gekost. Ik wil zijn in de wil van de Vader. En dan laat je die twee genaderovers niet toe. Maar dan balanceer je op dat koord van de genade. En dan heb je echte vrijheid in Christus. Dat is het eerste. En dan zegt hij als tweede, vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Wij hoeven deze dingen niet in onze eigen kracht te doen. Ik zou bij dit stukje gewoon willen zeggen, lees Romeinen 8. Want in Romeinen 8 zit veel kracht. En lees Filippenzen 3. Dat is gewoon heerlijk. Dat is ons gegeven. We hebben de geest van God ontvangen die ons vervult met alle kracht. Waarom? Het is zijn kracht. Het is niet mijn kracht. Ik moet niet in mijn kracht gaan staan. Ik moet niet weer vertrouwen op mijn eigen dingen. Nee, ik mag gaan staan op zijn kracht. En dan zeg ik, Heere, wilt u door mij onmogelijkheden, mogelijkheden bewerken? Want die zijn er. Voor God is alles mogelijk. Het is zijn wereld. Hij kan alles doen. En hij wil ons daarvoor gebruiken. Dus hij heeft ons alles geschonken. Zijn geest. En die geest die in ons werkzaam is, dat is dezelfde geest die Christus deed opstaan uit de dood. Wij zijn levende te midden van een dode wereld. Dat is ons gegeven. En in dat besef mag je leven. Dus dat geeft Petrus ons ook mee. En dan een derde. Vers 4. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken. Nou, wat voor belofte heeft hij ons geschonken? Nou, hij heeft de belofte geschonken van zijn geest. Hij zegt, ik laat jullie niet achter als wezen, maar ik zal een helper zenden en die zal u in de volledige waarheid laten wandelen. Er liggen beloften voor een onverwelkbare erfenis. Een erfenis die niet kan worden aangevreten door roest of motten. Hij ligt vast in Christus. Dat zijn ook beloften die voor ons klaar liggen. We hebben de belofte dat we het huis van de Vader binnen mogen gaan. Waarom? Omdat we gereinigd zijn door het bloed van Christus. Dat is waar we de rest van ons leven op mogen bouwen. Er is vergeving van zonde door geloof geschonken. En dan de vierde. We hebben een goddelijke natuur ontvangen. Wil jullie uit één droom helpen? Dat zegt dus niet dat jullie allemaal kleine godjes zijn. Ik hoop ook niet dat jullie dat denken. Ik ben het in elk geval niet. Maar we hebben iets van God ontvangen. Iets van zijn geest. Die werkzaam is in ons. En dit betekent dat wij, dat was ook een lastige. God legt wel iets van zichzelf in ons. Door zijn geest. Maar het is natuurlijk niet dat wij perfect zijn. Of dat wij nou hier de goden op aarde zijn. Dus je moet het veel meer zien als die aardekruik. Hè, vanuit 1 of 2 Korinthe 4. Die aardekruik die we zijn. Breekbaar. Maar daar ligt iets van een schat in. Iets van Christus is in ons gelegd. En wat is nou het mooie? Dat als de gemeente goed en gezond functioneert. En iedereen heeft dat deel van Christus. Want iedereen heeft ook een verschillend deel. De ene kan heel goed spreken over de genade. En de ander weet heel veel over het Oude Testament. En zo zijn er allemaal delen. Dat zijn allemaal deeltjes van God. Die hij in de gemeente legt. En als dat elkaar gaat versterken. Dan wordt dat iets heel moois. Dan wordt er steeds meer zichtbaar van God. Niet door jullie, maar doordat hij dat in ons legt. Dus daar hebben we iets van ontvangen. Dat is ook een soort, ja, iets mysterieus. Dat je soms denkt van, ja, waar stopt dat? Waar eindigt dat? Het is, we weten dat God een oneindige kracht bezit. Soms denk ik wel, staan we genoeg in de kracht van de wetenschap wat God ons allemaal wil geven? Snap je, ben ik daar genoeg van doordrongen? Niet dat we onszelf verhogen, maar God wil ons afbreken zodat hij door ons heen zichzelf zo kan verkondigen aan deze wereld. Maar goed, dat is dan iets moois. Daar mag je het met elkaar, denk ik, naar zoeken en naar verlangen. God, wilt u met kracht door ons heen werken, zodat u zichtbaar bent. Want u heeft iets van uzelf, dat heeft u gezegd in uw woord, in ons gelegd. Nou, dat. Vier dingen hebben we bekeken. We hebben 1. Het meest kostbare ontvangen, namelijk het geloof. Hij heeft, dat geloof heeft ons alles geschonken. Alle kracht die nodig is. We hebben de meest kostbare belofte gekregen. Dat hij een helper zou zenden. We hebben het woord gekregen. Maar we mogen ook weten dat er eens een dag zal komen dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En dat die erfenis vast ligt. Dat dat vast ligt. Hè? Kun je niet meer van afvallen. Ligt vast. En dat we iets van God, zijn goddelijke natuur, hebben ontvangen. Doordat onze leven, doordat onze geest weer levend is geworden. En deze vier dingen, en er zijn er misschien nog wel veel meer, maar ik heb nu deze vier eruit gehaald. Die liggen als een fundament onder je leven. Als een fundament onder je leven. Afgelopen zondag hadden wij Oscar Lohuis. En die had een ontzettend mooi voorbeeld. Die wil ik graag noemen. Hij zei, ik was in India. En daar sprak ik een man, of hij had het gelezen, een verhaal, maar dat weet ik even niet meer. Maar het verhaal was prachtig. In India hadden ze een hele grote kloof. En ze waren bezig om een brug te bouwen van de ene kant naar de andere kant. En tijdens het bouwen van die brug vielen er veel mensen naar beneden. Er overleden veel te veel mensen. Waarna na verloop van tijd er besloten werd om te stoppen met de bouw. Ze zeiden, dit kan zo niet langer, er gaan te veel mensen dood. En toen zeiden ze, voordat we verder gaan bouwen moeten we ervoor zorgen dat het veilig wordt om te bouwen. Dus we gaan een groot net onder die brug spannen. Die hele kloof spannen wij dicht met een net, zodat als er mensen vallen van die brug af, dat ze niet dood zullen vallen, maar dat ze in dat vangnet terecht zullen komen en daardoor het zullen overleven. Nou, men ging bezig, er werd een net gespannen onder die brug. En die brug die werd gebouwd, die bouw werd weer opgepakt. En wat was nou het meest wonderlijke dat er gebeurde? Vanaf het moment dat dat net er hing, is er niemand meer gevallen. Er is niemand in dat net gekomen. Weet je waarom? Men wist, als ik val, word ik gered. Het is goed. Er hangt een net. En dat maakte dat men zeker wandelde over die brug. Men liep weer met die stenen. En ze liepen gewoon zeker. Dan dacht ik, als ik val, dan val ik in dat net. En door die zekerheid onder hun leven viel er niemand meer. Nou, zo moet je deze dingen lezen. Deze dingen, dit vaste geloof, deze kostbare belofte, al die dingen die gegeven zijn, die liggen als een vast fundament onder je geloof. En daarom zei ik net, dat ligt vast. Dat gaat ook niet meer weg. Jouw daden die je goed doet of die je fout doet, gaan niets veranderen aan dat net. Want dat net is niet afhankelijk van jou, die is afhankelijk van Christus. Alles is geschonken. Dus voordat we zometeen doorgaan bij wat we gaan doen, want er ligt zometeen een opdracht, wil ik dat je dit heel goed beseft. Het fundament onder je leven. En je mag er vol vertrouwen overheen handelen. Niet bang zijn, als je valt, dan val je dat net. Dus dat is goed. Dat is ook niet erg, want dan klim je er gewoon uit en dan zeg ik, ik ben gewoon weer opnieuw. Dat mag ook. Zo is het met Christus. Dus dat, laat dat echt even doordringen. Want dan gaan we naar vers 5. En dan zegt hij, en daarom, omdat u deze dingen weet, omdat dit het fundament onder je leven is, moet u, de verantwoordelijkheid ligt dus ergens bij ons, zich er met alle inzet op toelichten om aan uw geloof de deugd toe te voegen. En aan de deugd de kennis. En aan de kennis de zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Laten we ze kort bij langs gaan. Geloof. Nou, daar hebben we het net over gehad, hè. Fundament onder ons leven. Deugd. Tweede. Voeg dan deugd toe aan uw geloof. Dat houdt eigenlijk een beetje in geestelijke moed. Geestelijke durf. Je zou kunnen zeggen, stappen zetten in het geloof. Een keer je comfortabele zone verlaten. Ga maar een keer uitstappen in geloof. Getuig maar eens een keer tegenover mensen die misschien dicht om je heen staan, van de genade die werkzaam is in je leven. Dan zie je wat er gebeurt. En in dat uitkomen kan het maar zo zijn dat je al je eerste genadeles gaat leren. Want dan zeg je dat, van nou, ik mag echt weten dat er genade is. En dan stelt die andere een moeilijke vraag. En dan ga je direct onderuit. Oeh, ik was al zo zenuwachtig en nu stel je een moeilijke vraag. Ik zeg maar helemaal niets meer. Nee, dat is nou juist niet de opdracht. Want dan kun je de volgende keer, dan kun je zeggen, ga je naar huis en dan bid je tot de Heer. En dan zeg je, nou bij de eerste stap die ik zette, ben ik direct in het vangnet gevallen. Maar dan ga je de volgende keer naar diezelfde persoon toe en dan zeg je, weet je, de vorige keer zei je tegen me, ik mag leven van genade. Maar ik heb het nu geleerd. Want de vorige keer zei ik dat tegen je. En je had een goede opmerking. En die vond ik moeilijk. En ik viel direct in het vangnet. Het vangnet van de genade. Maar nu kom ik weer bij je. Om je gewoon te zeggen. Ik leer steeds meer. Wat genade inhoudt. Dat als ik met deugd uitstap. Met een beetje uit mijn comfortabele zone. Dat ik direct moet erkennen. Dat ik er eigenlijk niet zoveel van bak. Maar weet je wat zo heerlijk is? Dat ik mag vallen op het fundament van Christus. Dat ik mag vallen in dat net van hem. En dan heb je eerst de genadeles al geleerd. En Petrus zegt, doe dat nou. Wees nou niet altijd comfortabel. Maar vertrouw er nou eens op door al die dingen die jou gegeven zijn. Dat je dit gewoon kan doen. Dat is de eerste. Dat is deugd. En dat gaat maken dat je al gaat groeien in de kennis van genade. Want dat is de tweede. Voeg dan aan die deugd kennis toe. Want als iemand een moeilijke vraag stelt. Dan kun je ook zeggen, nou ik ga naar huis en ik ga mijn kennis verdiepen. Ik ga mij verdiepen in Gods woord. Het is helemaal niet erg om eens een keer te zeggen, ik weet het ook niet. Goeie vraag. Ga mee naar huis, ga erover nadenken. Maar kennis is niet alleen wat hier staat. Ik kom er steeds meer achter dat kennis veel meer ook is de wandel met Christus. Want je komt er zo vaak achter dat je denkt dat je kennis hebt. Maar kennis is nog geen wijsheid. Wijsheid is dat jij je kennis die je hebt ook toe kunt gaan passen in de praktijk van het leven. En dat is nog wel een stap ingewikkelder. Maar dat ga je wel leren. Dus hij zegt, voeg nou aan die deugd ook kennis toe. Kennis van Gods woord. Maar ook kennis in gewoon het feit dat je leeft op aarde met Christus. Met andere mensen in de gebrokenheid van de wereld. Dat is ook cruciale kennis die we moeten en zullen opdoen als we deze dingen zullen toevoegen. Maar de volgende is ook zelfbeheersing. Controle over jezelf. Het eigenlijk toch in balans zijn. Zorgen dat de zonde je niet te pakken krijgt. Dat je allemaal rare uitspattingen toelaat van het vlees. Beheers jezelf als het gaat om genot en boosheid en geld. En ga zo maar door. Maar dat zijn natuurlijk de makkelijke dingen. Weet je wat ik merk? Dat het veel noodzakelijker is dat ik mijn denken onder controle heb. Want mijn denken kan soms zo van links naar rechts schieten. Het ene moment hoor ik dit en dan denk ik dat. En het volgende moment dan denk ik dat. En dan ben ik als een schip op zee. Die constant zijn koers verliest. Want ik word aan alle kanten door elkaar heen geschud. En dan moeten we bezig om ons denken te focussen op Christus. Weet je wat nou zo de neiging is die we hebben bij deze dingen? Dat wij ons denken toe gaan passen op onszelf. Maar weet je waar deze dingen toe dienen? Vers 8. Dat wij kennis zullen krijgen van Christus. Dat is niet kennis van mezelf. Maar dat is kennis van Christus. Dus ik moet in deze dingen ook een zelfbeheersing gaan ontwikkelen. Dat ik er gewoon voor zorg dat ik mijn focus hou op Christus. En dan word ik als een rechtbanend schip. Want ik heb een vast anker op mij gewoon vasthoudt. Ja? Dus zelfbeheersing. Controleer jezelf. Ga ook niet mee met Jan en alle man die van alles roepen. Maar zorg ervoor dat je alle dingen toetst. Was dit binnen de wil van Christus? Gewoon die dingen. Ik denk dat zelfbeheersing cruciaal is. Maar dat kan ook in wel de praktijk van het leven zijn. Dat het echt nodig is dat je zelfbeheersing opbrengt op zondes die je misschien aanvechten. Geldzucht. Er kan van alles zijn wat ons aanvliegt. De vijfde die hij noemt, dat is volharding. Standvastigheid. Hou vol. Wees niet alleen aan het begin enthousiast als het wind meegaat. Maar hou vol als het soms tegen zit. Of als er strijd en lijden is. En ga geen moeilijke situaties uit de weg. Want juist de moeilijke situaties in ons leven gebruikt God om ons te vormen. Maar dan komt het wel aan op volharding. Dat is gewoon eerlijk een feit. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk als jij de volharding in jezelf gaat zoeken, ga je het verliezen. Je moet volharden in het zoeken naar Christus. Je moet niet volharden in dat jij hard wordt. Of dat jij dat nou zo goed vol gaat houden. Maar je moet volharden door te zeggen, ik laat dat geloof, dat heerlijke genade, niet roven. Ik ga daarin volharden. Wat iedereen ook zegt, hoe hoog en laag iedereen ook springt. Ik blijf waar ik blijf. En ik blijf zitten aan zijn voeten. En ik laat mij door niemand anders onderwijzen dan door hem alleen. Want het is zo verleidelijk om met allerlei winden van leer mee te maken. Maar het is zo cruciaal dat we onze focus bij Jezus alleen houden. Dus volhard daarin. En dat is soms moeilijk, want er zijn er gewoon heel veel interessante dingen, ook geestelijk gezien, in het leven. Maar leren om te volharden door ons zicht alleen op Christus te houden. En dan gaat dat, dan zegt hij na volharding, voegt dan ook Gods vrucht toe. Groeien in eerbied voor God. Groeien in vroomheid. Klinkt een beetje negatief, maar dat is het niet. Het is toenemen in ontzag voor God. Je erkent zijn grootheid en bent onder de indruk van zijn liefde. Weet je wat nou mooi is? Dat Oscar Loa zei dat afgelopen zondag ook. En daar was ik zelf echt door geraakt. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Weet je, God reikt ons een oceaan van liefde aan. Het is echt onvoorstelbaar hoe God ons lief heeft. Hij heeft ons zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat hij jou op het oog heeft. En dat hij vanuit zijn hemel naar de aarde kijkt, om het zo maar te zeggen. Maar kijkt door zijn zoon naar jou. En daardoor zegt, het is goed, kom tot mij. En die oceaan van liefde, die reikt hij ons aan. Maar weet je wat wij vaak doen, of wat ik in elk geval vaak doe? Is dat ik er tot aan mijn enkels in ga staan. En dan denk ik, ja, het is wel aardig inderdaad. Maar ik doe toch ook heel veel nog wel fout. Of ik... Nee, ik moet zo onder de indruk zijn van Gods grootheid. Dat ik naar die oceaan ren. En dat ik er gewoon lekker in ga zwemmen. En in ga duiken. En kopje onderin ga. En dat ik mij helemaal onderdompel in die grootheid van God. In die onuitsprekelijke en heerlijke liefde die hij voor ons heeft. Dat is zo cruciaal. En ik denk dat dat ook met Gods vrucht bedoeld wordt. Dat we zijn grootheid erkennen. Zijn grootheid in almacht voor het scheppen van de wereld, maar ook zijn grootheid in de liefde voor ons. Want dat is nodig voor het volgende twee. Kijk maar, wat is de zevende? Broederliefde. En een broederliefde is een liefde, daar krijg je wat voor terug. Dat is eigenlijk een beetje geven en nemen liefde. Als het goed is, heerst dat ook in de gemeente. Dat je met elkaar optrekt, dat je elkaar lief hebt, maar het is wederzijds. Want je hebt één verlangen, Christus dienen. En je gaat soms door moeilijke dingen heen, en soms door makkelijke dingen heen, maar je hebt elkaar lief, broederliefde. Ik hoop ook dat dat aanwezig is. Dat kan hier zitten, maar dat is veel breder dan de gemeente. Ik heb ook broederliefde met mijn vader en met mijn schoonvader. Met mijn schoonmoeder, dat is al een zuster. Maar snap je, dat is ook broederliefde, want je bent één van hart met elkaar. Ja? En daaruit volgt liefde voor alle mensen. De agape-liefde van God. De goddelijke liefde. En dat is een liefde die niets teruggeeft. Maar die eenzijdig. Waarbij je zegt, ik heb jou lief ongeacht wat jij doet. En dat is de liefde die God voor ons heeft. Door zijn zoon ziet hij ons zo aan. Gods agape liefde maakte dat er een herstel kwam voor ons. En nou vraagt God door Petrus heen van ons. Dat wij die liefde, die oceaan van liefde, waar we in mogen zwemmen, die we hebben ontvangen van God, ook gaan uitleven naar anderen. Broederliefde, maar uiteindelijk ook liefde voor iedereen. En ik merk dat ik daarin echt zo gigantisch moet groeien, dat dat haast onmogelijk is. Ik had vanochtend gewoon, niet om mezelf te verhogen, maar gewoon hoe ik dan, dat probeer ik je mee te geven. Ik zei net ook, het gaat heel veel om je denken ook. Maar ik wilde hier naartoe rijden en dan staat er bij ons die kerk. Hè, wij hebben twee hele grote kerken en dan komt echt 4000 man naartoe of zo. Dus er staan ook parkeerregelaars en verkeersregelaars. En ja, ik was met een kleine autootje, nou dat ding trekt voor geen meter op, dus ik had net vaart. En toen ging die man zo staan, zo stop. Ja, dacht ik, ja, gedraaid, er komt amper een fietser aan en ik moet stoppen. Ik dacht, nee, stop. God vraagt van mij dat ik liefde heb voor die broeder. En toen dacht ik, ja, maar hij doet waarschijnlijk dit werk, zodat hij denkt dat hij daarmee een streepje bij God verdient of zo. Hij wil waarschijnlijk zo zijn zaligheid bewerken. En toen dacht ik, stop nou eens, Jan. Je moet die man lief hebben. En het kan maar zo zijn, ik weet het niet, maar dat God met zijn oceaan van liefde naar die man kijkt en zegt, het is goed. Ik weet het niet. Het kan maar zo zijn dat God dingen in zijn oceaan van liefde ziet die ik niet zie. En toen dacht ik, Heer, wilt u mij dat nou openbaren? Dat ik op die manier naar de mensen ga kijken. En dat ik gewoon vriendelijk zwaai. Dat is een goede dienst. Ik hoop dat het evangelie mag klinken. Want dat gun ik je. Dat je die vrijheid mag ontdekken die mij geschonken is. Snap je dat? Maar dat gaat zo vaak om mijn denken. Daar begint de eerste houding al. Nou, dat zegt Petrus hier. Dat moet deel worden van jullie. Oké. Ik denk dat die 7 punten duidelijk zijn. En dat je daarmee van de week gewoon lekker eens mee bezig kunt gaan. Het is heel praktisch. Want, en dan, dat is natuurlijk het allermooiste, als we bezig gaan met deze dingen, dan zal de kennis van Christus toenemen. Dat is wat het doet. En dat is als het goed is ons verlangen. Maar nou wil ik, en dit is niet, nou wil ik toch een aantal dingen nog noemen en meegeven. Waarvan ik denk dat ze cruciaal zijn. Ik moet ze leren. Dus ik ga er even vanuit dat als ik ze moet leren, dat jullie ze ook moeten leren. Misschien zijn jullie verder, dan is het herhaling van stof. Maar een aantal dingen hier, die gevolg kunnen hebben op wat het nou juist niet moet bewerken. Dus even toch iets waarschuwends. In de gemeente krijg je als het goed is mensen die dit gaan doen. Met het verlangen wat in hun brandt. Maar nou is het eerste waar ik voor wil waarschuwen, is dit. Ga elkaar onderling hier niet op beoordelen. Ga niet zeggen, nou die komt niet helemaal mee. Of die moet eens een keer wat meer deugd uitspreken. Of die, nou die groeit helemaal niet in godsvrucht. Want ik merk aan mijn eigen hart, dat als ik met deze dingen bezig ben, dat ik om mij heen ga kijken. En denk, nou die doet het ook wel redelijk, maar die blijft best wel achter. En wat ik eigenlijk aan het doen ben, is om mijzelf te verhogen. En nu kom ik bij een mooi voorbeeld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld. Er was eens een man, die had een metaaldetector. En die was altijd op zoek naar goud. Ken je dat? Ik kijk ook wel eens een programma op de Discovery Channel. En dan loopt die gast loopt de hele dag zo. En af gaat hij piepen en dan vinden ze een klompje goud. Nou, deze man ook, hij was al jaren en dag op zoek naar goud. En op een gegeven moment ging dat ding piepen in zijn oren en hij graaft en hij vindt een klompje goud. Niet zo groot, klein. Hij neemt het mee naar huis, hij is trots jongen. Hij heeft er jaren en dag voor gezocht. En nou vindt hij dat klompje goud. Dus hij komt thuis, internet, hij bestelt de meest mooie vitrine die er is. Voor dat klompje goud, want hij denkt dit is geweldig. Hij legt dat klompje goud in die vitrine en hij belt al zijn vrienden. Hij zegt jongens kom, ik heb wat moois, ik wil het jullie laten zien. En al die vrienden die komen binnen en die lopen naar die vitrine en die gaan staan en die zeggen, prachtig, wat een mooie vitrine. En die man die staat erbij en die denkt, ai. En hij zegt tegen zijn vrienden, sorry, maar het ging niet om de vitrine, het ging om dat kleine klompje goud dat daarin ligt. Want die vitrine heb ik gisteren besteld, die stond hier zo. Maar dat klompje goud, daar heb ik jaar en dag naar gezocht. Dus weet je, de volgende dag staat die mooie vitrine op Marktplaats. En hij heeft dat gouden klompje gelegd in een klein sigarendoosje. En toen zijn vrienden kwamen, liet hij het zien. En iedereen zei, wauw, wat een mooi gouden klompje. Maar wat is nou de kern van dit verhaal? Deze dingen, waar we het net over hebben gehad, gaan er niet om ons mooie lichaampje op te poetsen. Of op ons mooie leventje op te poetsen. Zodat mensen binnenkomen en zeggen, wauw, wat een geweldig mooie vitrine. Nee, wij zijn maar kleine vergankelijke sigarendoosjes. Maar deze dingen bewerken als het goed is, dat ze zeggen, ik zie jou niet meer, want het gaat niet om dat doosje, maar ik zie datgene wat in jou is gelegd. Dat kleine beetje van Christus. Daar moet de aandacht naar uitgaan. Dus ga dit nou niet gebruiken dat je zegt, nou, ik word er wel een beter mens van. Ik doe het best wel goed. Of zie mij eens groeien in God. Nee, dan ben je bezig met de vitrine. Je moet bezig zijn met dat klompje goud. Daar moet de aandacht naar uitgaan. En het is toch verleidelijk, merk ik in mijn eigen hart, om het wel te doen. En weet je wat er dan gebeurt als dat gaat gebeuren in de gemeente? Geloof mij, lees 1 Korinthe 3 en 4... Dan is er binnen no time verdeeldheid. Want dan zegt die, ik ben van Apollos. En die zegt, ik ben van Paulus. En dan zegt Paulus, sorry, maar jullie hebben het echt niet begrepen. Ja? Wij zijn van Christus en Christus is van God. En weet je wat hij dan zegt? Blader toch maar even mee. Ga dit thuis maar eens lezen. Dit is cruciaal om eenheid te houden in de gemeente. 1 Korinthe 4. 3 en 4. Hij begint eigenlijk in hoofdstuk 3. Waarschuwing tegen verdeeldheid. En dan zegt hij, Christus is het enige fundament. En dan gaat hij naar vers 21. 1 Korinthe 3 vers 21. En dan zegt hij, laat daarom niemand roemen in mensen. Want alles is van u. Dus we moeten niet roemen in mensen. We moeten niet roemen in wat dan ook. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Ja? Dat is wat we zijn. En dan zegt hij vers 3 van het volgende hoofdstuk, vers 4. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Dus als je met deze dingen bezig gaat, hoef je niet bezig te zijn met de ander. Want die ander is van Christus. Die is niet van jou. Die is ook niet van jouw gemeente. Die is van Christus. Maar je hoeft ook niet bezig te zijn met jezelf. We moeten ook eens stoppen met onszelf beoordelen. We moeten eens een keer voor de spiegel gaan staan en zeggen, ik ben 100% gereinigd in Christus. Halleluja. En daar stopt het. En ik beoordeel niet langer mijzelf. Want ik vertrouw erop dat God die in mij een goed werk begonnen is, dat ook zal voleindigen op de dag van Christus. En ik mag gewoon gaan zitten. Rust, waar ik de vorige keer over sprak. Zitten aan de voeten van Jezus. Jezus alleen zien. Stop daar echt mee. Want als je dit toch gaat doen onderling, dan zegt Paulus, dan heb je binnen no time heil. Dan is er binnen no time verdeeldheid. Vers 7. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? We hebben niets om in te roemen. Ook de dingen waar je hiermee bezig gaat, zijn niet dingen die jij straks kunt gaan houden tegen het licht van nou en hier roem ik in. Nee, want al die dingen die je mag gaan ontdekken hierin, dat ontvang je. En alles wat je ontvangt, daar kun je niet in roemen, want het komt niet van jou af. Ja? Dus dat is echt de eerste waarschuwing die ik mee wil geven. Ga dat alsjeblieft niet doen. Daar is het niet voor bedoeld. Want het is er namelijk ook voor bedoeld dat we kennis krijgen van Christus. En dat is het tweede. Je moet deze dingen dus ook echt niet gaan doen met wat ik net zei. Om de vitrine van je leven op te gaan poetsen. Je moet deze dingen gaan doen omdat je meer en meer kennis wil krijgen van genade en van Jezus Christus alleen. En dan mag je erop vertrouwen dat je geduldiger wordt. En dat je liefdevoller wordt. En dat de Heer Jezus het in jou gaat bewerken. Dat er iets van zijn goddelijke agape liefde naar alle mensen toe gaat gebeuren. Ja? Oké. Ik denk dat dat helder is. Dat wilde ik heel graag meegeven. Omdat ik mijn eigen hart daarop beproefd heb en er gewoon slecht af kwam. Ik had toch mezelf beoordeeld, maar dat deed ik om jullie. Dat zegt Paulus. Ik heb dat dingen dan toch maar toegepast op mijn eigen leven. Zodat ik. Maar dat is echt. Ik wil dat echt meegeven. Vers 9. Van 2 Petrus 1. Immers, zegt hij. Bij wie deze dingen niet aanwezig zijn. Dat kan hè. Die is blind en kortzichtig. Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Nu kan het zijn dat er mensen in je gemeente rondlopen. Waarbij je echt denkt van. Ik vraag me af of ze naar Christus toe groeien. In liefde. Maar het gaat zo vaak. Ze blijven weg. Of ze, hè, dat voel je soms gewoon. Nou, ga je eerst de plaats in gebed. Je verliest niet de liefde. Je wordt niet verbitterd. Je allemaal niet toelaten. Dat zijn allemaal wortels van je eigen hart. Van trots en egoïsme en ongeloof. Die moet je niet toelaten. Maar dan moet je ook niet in de neiging stappen. Om die ander de wet voor te gaan houden. Dat je zegt, weet je nog, die preek, je moet deze dingen gaan doen. Nee, dan moet jij hem herinneren, zegt Petrus, aan de reiniging van zijn vroegere zonde. Want iemand die weer onder de indruk raakt van genade, die onder de indruk raakt van die grote God die zijn zoon gegeven heeft, kan niet anders dan dat hij zegt, hoe kan ik groeien in die liefde van mijn vader? Dus we moeten niet mensen terugbrengen met de wet. Want dan creëren we wettische mensen. We moeten mensen terugbrengen met de genade. Door hen er misschien wel aan te herinneren waarvan ze gereinigd waren in vroegere tijden. Ja? En als wij zelf daarin groeien, als wij zelf groeien in de kennis van genade, in de kennis van onze Heer en zalig maken, dan zegt het dat het vers 11, want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zalig maken, Jezus Christus. Dat is wat in het vooruitzicht ligt. Dat ligt niet in onze werken, maar de Heere zal ons straks thuis halen en dan zegt hij, ik vond het heerlijk om te zien dat jullie aan mijn voeten zaten en dat jullie gewoon bij mij waren. En dat jullie ernaar verlangden om meer en meer mij zichtbaar te maken in jullie levens. Hier is een rijke toegang tot mijn eeuwige koninkrijk. Door mij bewerkt, want wij hebben niets waarin we kunnen roemen. We hebben alles ontvangen. En toch zegt hij, kom binnen. Het is heerlijk. Nou, Petrus komt aan het einde van zijn leven. Vers 14. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Wat ga je aan het einde van je leven doen? Meestal niet meer over koetjes en kalfjes praten. Als je je kinderen voor de laatste keer bij je krijgt, dan denk je, wat wil ik zij? Wat wil ik hem nu op dit laatste moment van mijn leven? Ik kan nog één ding tegen ze zeggen, wat wil ik ze meegeven? En dit was waarvan Petrus zei, ik zal tot aan mijn dood, en ik weet dat hij eraan zit te komen, jullie hieraan blijven herinneren. Hou vast aan dat onwankelbare vaste geloof. Laat dat niet roven. Groeiende genade in de kennis van Jezus Christus. En zorg dat je onderling eenheid bewaart. En als er dan mensen zijn die afdwalen, breng hen terug met genade. Vertel ze van de genade. Vertel van wat er werkzaam is in Christus. En dat zorgt dat wij één ding voor ogen mogen houden. En dat is dat wij gereinigd mogen zijn door het bloed van Jezus Christus. En waar de vorige preek over ging, dat toen de discipelen bevreesd op de grond lagen en zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En ik geloof dat dat met elkaar een heerlijk verlangen is. Amen.